is in de naam des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God den Vader en van den Heere Jezus Christus door Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu tezamen uit Psalm 54, daarvan het eerste vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven, och, of uw arm mij bijstand bood. O God, sla acht op mijn gebed, neig tot mijn rede gunstig de oren en wil mijn bittere klacht verhoren. Zo word ik uit een angst gered. We lazen nu het eerste vers van Psalm 54. Gedeeld uit Gods heilig woord dat u voorgelezen zal worden, kunt ge vinden in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. Daarvan nader het 37e hoofdstuk, van het 12e tot en met het 28e vers. Wij noemden u Genesis 37, de versen 12 tot en met 28.
En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef: weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem: ga toch heen. Zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van de kudde, en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal Hebron, en hij kwam te Sichem. En de man vond hem, want ziet, hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende: wat zoekt gij? En hij zeide: ik zoek mijn broederen, geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zeide die man: zij zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen: laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na en vond hen te Dothan. En zij zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En zij zeiden de een tot de ander: ziet, daar komt die meester dromer aan. Nu kom dan, laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen. En wij zullen zeggen: een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En hij zeide: laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen: vergiet geen bloed. Werpt hem in deze kuil die in de woestijn is, en leg de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verloste, om hem tot zijn vader beter te brengen. En het geschiedde, als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had. En zij namen hem en wierpen hem in de kuil, doch de kuil was ledig, er was geen water in. Daarna zaten zij neder om brood te eten, en hieven hun ogen op, en zagen en ziet, een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead, en hun kemelen droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broederen: wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen. En onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees, en zijn broeders hoorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil, en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte.
Wij zingen uit Psalm 142, de versen 3, 4 en 5. Zij hebben vol arglistigheid een strik op mijn weg gespreid. Ik zag uit in nood ter rechterhand, maar vond nog vriend, nog onderstand. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Ik riep tot u, ik zeide: o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel. Terwijl wij zingen van Psalm 142, de versen 3, 4 en 5, ontvangt u gelegenheid uw gaven voor de u bekende doeleinden af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefden, de tekstwoorden van onze overdenking kunt ge voor deze morgen vinden in het 19e vers van het u voorgelezen schriftgedeelte. Wij lezen daar in Genesis 37, het 19e vers, het woord des Heren aldus. En zij zeiden, de een tot de ander, zie, daar komt deze meesterdromer aan. Tot zover. Wij schrijven vanmorgen onder het woord van onze tekst, Jozef verkocht. En als wij dan letten, geliefden, op de geschiedenis die u vanmorgen voorgelezen is, van het 12e tot het 28e vers uit dit hoofdstuk, dan willen wij stilstaan bij een viertal gedachtenpunten. In de eerste plaats letten wij op een zoeken geboren uit liefde. In de tweede plaats willen wij letten op een raadslag ontsproten aan haat. In de derde plaats staan wij stil bij een voorstel gekenmerkt door zelfzucht. En tenslotte willen wij overdenken een kruisweg getuigend van wijsheid. Jozef verkocht. Wij staan stil bij een zoeken geboren uit liefde. En we letten op de jonge Jozef die zijn broeders gaat zoeken bij Sichem en in Dothan. In de tweede plaats staan wij stil bij een raadslag ontsproten aan haat. En willen wij erop letten hoe hun broeders hem hebben ontvangen, de rok uitgetogen en geworpen in een waterloze put. In de derde plaats willen wij letten op een voorstel gekenmerkt door zelfzucht. En staan stil bij de voorstellen die Juda deed, namelijk om Jozef te verkopen. En in de laatste plaats willen wij letten op een kruisweg, getuigend van wijsheid. En willen wij bijzonder de hand des Heren zien, die hier Jozef leidt en loutert. Denk niet gering, gemeente, over de opdracht die de jonge Jozef van zijn vader krijgt in het 13e vers. Wijden uw broeders niet bij Sichem, zegt de oude Jacob tot zijn kind. Kom, dat ik u tot hen zende. Denk daar niet gering over, gemeente. In de eerste plaats lag Sichem 80 kilometer bij Hebron vandaan, waar Jacob op dat ogenblik woonde, een lange, gevaarlijke reis van het gebergte van Juda naar de plaats Sichem, die lag bij het gebergte van de Karmel. In de tweede plaats, geliefden, kon Jacob wel weten hoe de verhouding onder zijn kinderen was. Ongetwijfeld heeft hij wel gemerkt dat zijn 10 jongens Jozef niet meer vredelijk konden toespreken, maar dat zij hem haten met een dodelijke haat vanwege zijn rok, vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. Het is een zware opdracht die Jozef krijgt, geliefde. Uit die opdracht die de oude Jacob aan Jozef geeft, blijkt vaderlijke liefde. Jacob hield ook van zijn 10 andere zonen. Het is niet zo dat hij Jozef voortrok, bevoordeelde, koesterde en dat hij om zijn andere 10 kinderen niet gaf. O nee, Jacob had ook zijn 10 oudere jongens hartelijk lief en hij heeft zorg over zijn jongens, want ze zijn bij Sichem. En u weet wel wat er in Sichem gebeurd is. Nog niet zo lang geleden Daar hebben Simeon en Levi de hele stad uitgemoord. Daar had Jacob een stukje land gekocht van de zonen van Hemor, wat hij helemaal niet mocht doen. Want de Heere had hem beloofd dat hij heel het land aan hem geven zou. Maar Jacob wou zo graag wat hebben. Het was voor Jacob zo moeilijk om uit de belofte te leven. En daarom kocht hij daar een stukje land waar hij thuis was. Hij heeft het geweten. Want hij ging daar wonen. En Dina, zijn enige dochter, ging de stad Sichem in en werd verkracht. En haar broeders, Simeon en Levi, hebben haar zo gewroken. Op zulke onmatige wijze, dat ze de hele stad Sichem hebben uitgemoord. En Jacobs naam stinkende hebben gemaakt in Israël. En nu getuigt het van de verregaande brutaliteit van Jacobs jongens, dat ze nu juist hun kudde gaan weiden daar in Sichem, waar ze zoveel bloed vergoten hebben. Hier blijkt uit, geliefden, zo duidelijk als het maar kan, dat deze jongens verhard waren bijna in de zonde. En dat ze eigenlijk nergens meer bang voor waren. Ze gaan hun kudden weiden in Sichem. En Jacob blijft achter in Hebron, vol van zorg, hoe het daar wel gaan zal met zijn kinderen in een vijandig land. En nu zendt hij Jozef. Benjamin ligt nog in de wieg, maar Jozef is 17 jaren en hem zendt hij uit. Hij zendt hem uit door de liefde gedreven. De liefde van Jacob blijkt in de zending van Jozef, maar ook Jozef heeft zijn broeders lief. Jozef gaat niet omdat hij moet, maar hij gaat omdat hij wil, omdat hij naar zijn broeders verlangt, omdat hij zijn broeders lief heeft. Waar blijkt dat uit? Dat blijkt hieruit, gemeente, als hij in Sichem komt, dan vindt hij ze niet. Ze zijn verder gegaan. En als Jozef nou alleen maar zijn broeders was gaan zoeken omdat hij moest, dan was hij op dat ogenblik naar huis teruggegaan. En dan had hij gezegd, vader, ik ben in Sichem geweest en ze waren er niet. Maar Jozef gaat dwalen in het veld. Hij blijft zijn broeders zoeken. Trouw aan de opdracht van zijn vader, verlangend om zijn broeders te ontmoeten. Zie, geliefde, zo heeft ook Jozef zijn broeders lief. Het is een zoeken, geboren uit liefde. En geliefde, nu trekken we een lijn naar de meerdere van Jozef, wiens gestalte en wiens heilige gestalte gedurig door de verzen van deze Jozefs geschiedenis heen voor onze ogen naar voren komt. De Heere Jezus Christus. En als we Jozef dan zo zien dwalen in dat veld bij Dothan en bij Sichem, wie zou dan niet denken, geliefde, aan hem die zijn vader gehoorzaam geweest is en die zijn broeders heeft gezocht. Jozefs meerdere. Van hem lezen we, geliefde, dat hij van den vader in deze vijandige wereld gezonden werd om zijn broeders, zijn vlees en zijn bloed te zoeken. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon, Jacob had er 12, God had er 1, gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O, die vaderlijke liefde, geliefde, die uitkomt in de gang van Jozefs meerdere naar dit vervloekte Sichem hier beneden. Dat is een zoeken geboren uit liefde geweest. En hij is gegaan, Jozefs meerdere. Hij is gegaan omdat hij zijn vader beminde, omdat het zijn spijze was de wil van zijn vader te doen. Daarom is hij naar dit goddeloze Sichem hier op deze wereld gegaan. En heel zijn leven, gemeente, kunt u samenvatten in dat woord dat Jozef sprak tot die man die hem vond in het veld en die hem vroeg, wat zoekt gij? En toen heeft Jozef geantwoord, ik zoek mijn broederen. En daar kunt ge nou heel het levenswerk en heel het borgwerk van de middelaar, van de meerdere Jozef mee samenvatten. Ik zoek mijn broeder, die ik van mijn vader kreeg en die ik ga kopen met mijn hartebloed, die vlees van mijn vlees, been van mijn benen zijn en wier oudste broeder ik ben. Ik zoek mijn broeders. En in die opzoekende liefde is die in Bethlehem geboren. En in die opzoekende liefde heeft hij 33 jaar gedwaald in het veld. En de vossen hadden holen en de vogelen des hemels hadden nesten. Maar hij had niet waar hij zijn hoofd kon nederleggen. Ik zoek mijn broeder. Hij is gekomen, zegt Johannes, tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En nou wist Jozef niet, geliefden, dat die put hem daar wachtte. En dat zijn broeders hem zouden verkopen naar Egypte. Maar de meerdere van Jozef die wist wat in de mens was. En die wist toen hij hier zijn voeten op aarde zette wat hem wachtte. En toen hij zijn borgwerk aanving hier op aarde, toen wist hij dat hem wachtte de diepe kuil zonder water van de volkomen Godverlatenheid. En hij wist dat hij voor 30 zilverlingen door een van zijn discipelen zou worden verkocht. En dat hij, de koning der koningen, de slavendood zou sterven aan het kruis. Een zoeken, geboren uit liefde. En gemeente, dat is geweest. Maar elke keer als we nou onder het woord mogen zitten, en elke keer als dat woord gepredikt wordt, dan komt die meerdere Jozef tot u. In het gewaad van zijn woord, zegt Johannes Calvijn. En geliefden, als dat woord bediend wordt, dan gaat die meerdere Jozef elke rustdag opnieuw zoekende door de paden en door de rijen. En zegt hij, ik zoek mijn broeders. Want dat opzoekende middelaarswerk, dat is nog niet ten einde. Het getal van zijn broeders is nog niet vol. Ik zoek mijn broeders. En zo, geliefde, komt hij ook dit morgenuur tot ons, in de prediking van zijn woord. En hij vraagt, waar zijt gij? Waar zijt gij? En die boodschap die wordt ons gebracht, elke rustdag opnieuw, dat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Een gemeente, nou komt de geschiedenis die we overdenken vanmorgen ineens zo dicht bij ons hart. Nou kunnen we niet meer vanuit een afstand over die broeders en over Jozef praten, geliefde. Want zoals Jozef tot zijn broeders kwam, daarin dood dan, zo komt die dierbare Christus ook tot zijn gemeente. Elke rustdag als zijn woord wordt gepredikt. En geliefden, hoe zullen wij nu staan tegenover dat zoeken van Jozef? En hoe zal ons antwoord nou wezen op die boodschap des heils, waarmee die meerdere Jozef ook tot ons komt? Kijk, geliefden, dan ineens blijkt, en ik hoop dat dat vanmorgen de vrucht mag wezen, dan ineens blijkt dat die broeders, die Simeon, dat ben ik, en die Issachar, dat bent u. En zoals die broeders nou niets moesten hebben van hun lieve broeder die hen in liefde opzocht, gezonden door zijn vader, zo moeten u en ik, geliefden, niets hebben van een middelaar die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En ineens, geliefden, moeten wij zeggen, o, die broeders, die zitten hier in de kerk en die staat hier op de preekstoel. Wij zijn het. Wij zijn het. Een zoeken geboren uit liefde. We letten in de tweede plaats op een raadslag ontsproten aan haat. En we lezen, geliefden, in het 17e vers. Jozef ging dan zijn broeders na en hij vond hen in Dothan. Eindelijk vindt hij ze. Na zoveel dagen en weken zoeken. En daar staat hij op een heuveltop. Daar zie ik in gedachten die jongen van 17 jaren. En hij houdt zijn hand boven zijn ogen. En daar in de verte, daar ziet hij in die eindeloze vlakten de kudde van zijn vader. En daar herkent hij de gestalten van zijn broeders. Blijdschap en liefde doorstroomt zijn jonge hart. En zo snel als zijn voeten hem dragen kunnen, spoedt hij zich naar beneden. En hij roept ze het al van verre toe. Ruben, Levi, Juda, hier ben ik. Hier ben ik. Ik kom namens vader om naar jullie welstand te vragen. Ik heb zo lang gezocht en eindelijk heb ik jullie gevonden. En ik zie hoe die jongen loopt, geliefde. Zijn gelaat glanst van de liefde en van de blijdschap dat hij zijn broers gevonden had. Hij was zo bang dat ze daar in dat Sichem zouden zijn uitgemoord door de inwoners van de stad. Vrees had zijn hart bezet en nu had hij ze gevonden. En innerlijk vervuld van liefde en blijdschap spoedt hij zich naar zijn broeders. En nou gaan we eens even kijken, geliefden, hoe het aan de andere kant ligt. Nou hebben we even een blik geslagen in het liefdeshart van de oude vader. En we hebben even een blik geslagen in het liefdeshart van de jonge zoon die gezonden werd. En nu gaan we eens kijken, geliefden, hoe die verwacht wordt. En als hij nog verre was, zagen zij hem van verre. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. Ontzettend, geliefde. Wat een schrille tegenstelling. Liefde bij de vader, liefde bij de zoon, haat bij de broeders. Wat een tegenstelling, geliefde. Maar een tegenstelling die veel hoger en hoger stijgt dan de geschiedenis die wij hier vanmorgen overdenken. O geliefde, daar is liefde bij God voor een verloren mensengeslacht. En uit onpeilbare liefde heeft God zijn troetelkind gegeven op deze vervloekte wereld. En hij heeft hem gezonden met de opdracht om zijn broeders te redden. Zijn vlees en zijn bloed. En wat was er in het hart van die meerdere Jozef? Een liefde, gemeente, tot zijn volk. Een liefde tot zijn broeders. En nu, hoe is het nou aan de andere kant? Wordt die Jozef nou met liefde verwacht? Zijn zijn broeders nou blij als ze daar hun jongste broer zien komen? In zijn veelvervige rok? Worden ze klein onder de liefde van hun vader, die zomaar zijn geliefde Jozef ervoor over heeft om hen op te zoeken? Breken ze daaronder? Worden ze daar klein van? Nee, geliefde. Als ze de gestalte van hun broer maar in de verte zien, wordt hun hart vervuld met een duivelse afkeer en een duivelse haat tegen hem die hun vlees en hun bloed is. En in dat ene woord wat we u voorgelezen hebben, pakken ze al hun afkeer samen voor hem die daar nadert. Ziet, daar komt die meesterdromer aan. En weer, gemeente, merken we waarom ze hun broer zo uit de diepte van de ziel haten. Het is niet omdat hij door zijn vader voorgetrokken wordt, hoor. Het is ook niet eens vanwege die rok die hij aan heeft. Ik heb u vorige week gezegd, als Jozef nou maar eens een van tijd tot tijd meegedronken had, meegespot, meegelachen en meegedaan, dan zouden ze hem niet hebben gehaat. En dan zouden ze bereid geweest zijn om die rok op de koop toe te nemen. Maar, geliefde, die meesterdromer, het is vanwege het spreken van God in Jozefs leven. Het is omdat God zich aan hem geopenbaard had. Het is vanwege de vreze Gods die in zijn jonge leven openbaar komt dat ze hem haten. Daar komt die fijne, daar komt die vrome, daar komt die verklikker aan. Jozef moet ervaren, gemeente, wat al Gods lieve volk ervaren moet, dat er hier op heel de wereld geen plaats is voor een mens die God vreest. Zelfs niet onder zijn eigen broers en zusters. O, Jozef moet ervaren, geliefde, wat het is. Verwondert u niet wanneer de wereld u haat. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Maar nu heb ik u uit de wereld uitverkoren en daarom haat u de wereld. Verwondert u niet, ze heeft mij eer dan u gehaat. Geliefden, daar komt die meesterdromer aan. En dat is nou net het punt waar het om gaat, gemeente. Als Jozef maar aan hun kant gestaan had. Maar daar staat hij niet. En ze haten hem omdat hij door God geliefd is. Ze haten hem precies zoals Kain Abel haatte, geliefde. Vanwege de vreze Gods die in zijn leven woont. En volk van God, diezelfde haat, die zal nou ook u ten deel vallen in deze wereld. Datzelfde afkerig haten dat de wereld Jozef deed, zal ook uw deel worden hier op aarde. Daar komt die meesterdromer aan. En ik heb vorige week al gezegd, gemeente, die twee dromen die Jozef gedroomd had, daar lag nou voor die broeders de hele zaligheid in. Want dat waren dromen, geliefde. Later zou het wel blijken waarin de Heere betoonde dat hij hun leven wilde redden. Want toen ze daar gebogen voor hun oud, voor hun broeder lagen in Egypteland, toen heeft Jozef ter zakken met koren gevuld. Dus die dromen die Jozef droomde, die waren zijn broeders tot heil. En dat hebben ze nou niet gezien, geliefde. Ze haten hem vanwege zijn dromen. En ze haten hem vanwege zijn woorden. En ze houden raad, een listige raad, om hem te doden. En wij lezen het, geliefden, dat ze tot elkander zeggen, nu kom dan en laat ons hem doodslaan en hem in één deel. Ogen voor hun oud, voor hun broeder lagen in Egypteland. Toen heeft Jozef ter zakken met koren gevuld. Dus die dromen die Jozef droomde, die waren zijn broeders tot heil. En dat hebben ze nou niet gezien, geliefde. Ze haten hem vanwege zijn dromen. En ze haten hem vanwege zijn woorden. En ze houden raad, een listige raad, om hem te doden. En wij lezen het, geliefden, dat ze tot elkander zeggen, nu kom dan en laat ons hem doodslaan. en hem in een deze kuilen werpen en we zullen zeggen tegen onze vader als we thuiskomen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen we zien wat van zijn dromen worden zal. Een boos dier, ja. Weet u waar ze geen erg in hebben? Als ze zelf een boos dier zijn op dit ogenblik. Er is niet één roofdier, gemeente, dat zijn eigen soortgenoot verscheurt. Een tijger zal nooit een tijger opeten en een leeuw geen leeuw. Maar hier zijn ze hun vlees en hun bloed aan het vermoorden. Een boos dier heeft hem opgegeten. Wie dat voorstel gedaan heeft, om hem te vermoorden en in de kuil te werpen, dood. En hun oude vader dan nog te bedriegen en te beliegen ook. Ik denk Simeon. Ik denk Simeon. Waarom? Omdat het straks Simeon is die door Jozef in Egypte in de kerker gesloten wordt. En die daar dagen moet wachten. Hij was ongetwijfeld de raadsman achter heel dit overleg, geliefde. O, een raadslag ontsproten aan haat. En gemeente, weer trekken we een lijn. Weer trekken we een lijn die uitstijgt boven deze geschiedenis. Want die haat tegenover Jozef is nou een weerspiegeling van de haat in ons hart tegen die dierbare zaligmaker. Die gekomen is om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Ik heb u gezegd dat het hart van den Heere, van den Vader, rommelde van liefde over een verloren mensengeslacht. En dat hij zijn troetelkind ervoor over had om een Adamsgeslacht te zaligen. Ik heb u gezegd dat het hart van de middelaar, van Jozefs meerdere, vol was van liefde voor zijn broeders. En dat hij gedreven werd om hen te zoeken. En geliefden, ons hart briest van haat tegen God en tegen zijn Christus. En als ik dat zo zeg, geliefden, dan denkt ge misschien, is dat nou wel waar, dominee? Ik heb van die haat nooit wat gemerkt. Ik voel zo weinig dat ik den Heere haat. Geliefden, dat is juist een kenmerk van onze naamloze blindheid. Want werkelijk, gemeente, als het erom gaat, dan moeten wij van God niets hebben. En dan moeten we van de boodschap van het evangelie, van die middelaar die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, niets hebben. Wij haten hem met een dodelijke haat. En onze houding tegenover Jezus is dezelfde houding als van de broeders tegenover Jozef. En Ruben, dat is toch aangenaam dat er nou nog één is die protesteert. Want Ruben, geliefden, die zegt, laat ons hem niet aan het leven slaan. Vergiet geen bloed, kom, laten we die jongen nou niet doodslaan. Laten we dat nou niet doen. Laat er nou geen bloed aan onze handen kleven. Kijk, daar is een put. Jaren geleden gegraven door de herders, waar ze geen water in gevonden hebben, laten we hem daar ingooien. Dan sterft hij vanzelf van de honger en van de dorst. Dan kunnen we toch zijn rok wel aan onze vader laten zien. En Ruben heeft in de gedachten, gemeente, als zijn broeders straks wegtrekken, om dan stilletjes naar die put te gaan en een touw te laten zakken en zijn jonge broer eruit te trekken en om hem te redden uit hun hand. Sympathieke man die Ruben, vindt u niet? Och, gemeente, het is allemaal maar buitenkant. Het is allemaal maar mooie schijn. Weet u wat Rubens bedoeling is? Het is niet goed tussen de oude Jacob en zijn oudste jongen Ruben. De verhouding is kapot. Ze praten niet meer met elkaar. Waarom dan niet? Omdat Ruben zijn vaders bed beklommen heeft, geliefde. En overspel gepleegd heeft met de dienstmaagd van Rachel. Een vreselijke bloedschande. En we lezen in Genesis 35, en Jacob hoorde het. Maar hij heeft er niks van gezegd.
De verhouding tussen Jacob en Ruben was kapot. En Ruben was een zwak karakter. Erg driftig. Oplopende driften. Snelle afloop als der wateren. Zou Jacob op zijn sterfbed zeggen. Maar Ruben, geliefden, was slap. En eigenlijk kan hij er niet tegen dat zijn vader niet meer tegen hem praat. En dat de verhouding verstoord is. En nou wil hij het goed maken. Op deze wijze. Ruben de oudste. Maar als Ruben een kerel geweest was. En als Ruben recht voor God gestaan had, geliefde. Dan had hij nu opgestaan. En dan had hij gezegd. Ik zorg dat deze jongen geen haar wordt gekrenkt. Handen af. Van ons vlees en van ons bloed. Hij is de oudste. Maar hij heeft geen gezag meer. Vanzelf niet, gemeente. Iedereen weet dat hij de dienstmaagd van Jacobs vrouw heeft geschonden. En hij heeft geen enkel gezag meer. Want de zonde, vaders, moeders, in ons leven ondermijnt ons gezag. Ook tegenover onze kinderen. Dat is Ruben, geliefden. En hij wil hun broeder verlossen uit hun hand. Daar ontmoeten ze elkander. Ik zie die jonge Jozef komen, zijn gelaat stralend van blijdschap. Huppelend, nog een paar meter en dan is hij bij zijn broers. En dan ineens blijft hij staan, geliefde. Want hij leest op de gezichten van die 10 mannen moord en doodslag. Hij leest in de ogen van zijn broeders een onheilspellend vuur van haat en van afgunst. En voordat die geliefde kan vluchten, grijpen ze hem. En het eerste wat ze grijpen is die rok, oh die gehate rok. Teken van hun vaders voorliefde voor Jozef. En ze scheuren die rok waar ze hem scheuren kunnen. En dan werpen ze dat kermende kind, dat om genade smeekt. En dat vraagt, broeders, ik ben gekomen omdat ik jullie lief had. En je vader laat naar je vragen. En o, broeders, doe me toch geen kwaad. En dat kermende kind van wie wij lezen in Genesis 42. Dat hij zijn broeders om genade bad. Dat nemen ze en ze werpen hem zo in die donkere put. Meters naar beneden en daar slaat hij met een slag op de bodem. En daar ligt hij in zijn onderkleed, geliefden. Och, we staan in de derde plaats stil bij een voorstel. Gekenmerkt door zelfzucht. Wat ze nu gedaan hebben is ontzettend. Maar het allerergste komt nog, gemeente. Weet u wat ik het ergste vind in heel deze geschiedenis die u voorgelezen is? Nee, niet dat ze hem in die put gooiden. Dat zou nog verklaard kunnen worden als een opwelling van drift. Ook niet dat ze hem straks verkopen naar Egypte, hoe vreselijk dat ook is. Maar weet u wat ik het ergste vind, geliefde? Als ze die jongen in die kuil gegooid hebben, dan gaan ze aan de rand van die kuil brood zitten eten. Brood zitten eten. Hoort u dat? Dan gaan ze rustig zitten. Het is schafttijd. En dan nemen ze het brood wat ze meegenomen hebben. En terwijl uit die diepe, donkere put het gejammer opstijgt van dat kind. Help me toch. O God, verlos me uit de nood. Terwijl ze hem horen schreeuwen om genade en bidden om Gods hulp, zitten ze aan de rand van die kuil en ze eten hun boterhammen op, geliefden. Dat is het ergste. Want dat wijst op een totale verharding, geliefden. Dat wijst erop dat hun conscientie op dit ogenblik niet meer spreekt. En jaren later komt dit terug. Want als ze dan bij Jozef zijn en hij handelt hard met hen, dan lees ik dat ze tegen elkaar zeggen, maar dat is jaren later. Wij zijn schuldig aan onze broeder. Wier benauwdheid der ziel wij zagen toen hij ons om genade bad en wij hoorden niet. Kijk, dat komt later terug. Daar zitten ze aan de rand van de put, geliefde. Bij het gekerm van hun broeder. En wij hoorden niet. Ze blijven er net zo koud onder. U zult zeggen, wat een schandelijke daad. Gemeente, weet u wel dat wij net eender zijn? Dominee toch? net eender. Geloof u nou, dominee, als ik zag dat er iemand verongelukte en in een kuil viel en ik hoorde hem jammeren dat ik aan de kant van die kuil mijn brood op ging zitten eten? Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet, gemeente, nee. Maar ach, luister eens, geliefde toehoorders. Als nou de lijdensweken weer naderen en we horen dan van die meerdere Jozef, hoe die gejammerd heeft, hoe die gekermd heeft, hoe zijn zweet tot bloed geworden is en op de aarde gedruppeld heeft, hoe die onschuldig door zijn broeders om de zonde in een kuil gegooid is. En we horen 7 zondagen achter mekaar het gekerm van de man van smarten. Dan gaan we naar huis en we zeggen: het was koud in de kerk. En we drinken onze koffie op en we eten onze maaltijd. En ons hart beeft niet en ontroert niet, geliefde. Voelt u, zo ben ik en zo bent u. We eten brood bij de rand van de put, waar de meerdere van Jozef zit. En een kermende Jozef liet zijn broeders koud. En een kermende Jezus mag ons hart niet breken. Zie, geliefde, die broeders, die Issachar, dat ben ik. En die Zebulon, dat bent u. O, waar komt die geschiedenis van morgen kort bij, en wij hoorden niet. En als ze daar dan brood zitten eten, geliefde, komt daar in de verte een gezelschap kamelen met mirre en balsem beladen uit Gilead, op weg over de Karmel naar Gaza en straks naar Egypte. In Egypte hadden ze altijd balsem nodig, want ze balsemden daar de lijken tot mummies en die legden ze in de piramiden. En dan zien ze daar dat reisgezelschap komen. En als ik dan in gedachten die kamelen zie naderen, die juist, toevallig, tussen aanhalingstekens, langs de plaats komen waar die put is, waar Jozef ligt te kermen, waar die broeders brood zitten te eten, o geliefde, dan mocht ons hart wel met verwondering volstromen. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods. Geliefde, Jozef moet naar Egypte. Dat is Gods bedoeling met Jozefs leven. Daar zal hij straks als de Zafnat Paanea het zaad van Jacob in het leven behouden. Maar hoe moet Jozef nou naar Egypte? Daar zou hij zelf nooit naartoe gegaan zijn. Daar zou Jacob hem niet naartoe hebben laten gaan. En nou dwars door de diepte van de zonde heen en door de kromme wegen van die broeders heen vervult God de altoos wijze raad des Heren, geliefde. En die broeders die denken, als we hem nou als slaaf verkopen, dan zal zijn droom nooit uitkomen. Want hij droomde dat hij koning wezen zou en dat wij aan zijn voeten lagen. Weet je wat we doen? We maken hem slaaf. En de arme tobbers hebben er geen erg in, gemeente, dat ze hun zondanks maar van die kleine schakeltjes zijn in de raad des Heren. En dat ze nou precies Jozef brengen waar die wezen moet, in Egypteland. Huns ondanks, alle dingen medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En jaren later zal Jozef zeggen bij doodsbed van zijn vader: gij lieden wel, gij had het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht om een groot volk in het leven te behouden, gelijk het in deze dagen is. Want de Christus moest geboren worden, gemeente, niet uit Jozef, maar uit Juda. En die Juda zou sterven, de hongerdood, als Jozef niet in Egypte zou heersen. En zijn schuren had volgedaan met Egyptes koren. En daarom moet Jozef naar Egypte, om Juda in het leven te houden. En Juda, ach, die arme Juda, die weet zelf niet wat hij zegt als hij dit voorstel doet. Want Juda stelt het voor, zult u daarop letten? Juda zegt: kijk, laten we die jongen nou niet in die kuil laten liggen. Hij is toch onze broeder. Laten we maar als slaaf naar Egypte verkopen. Dan komen zijn dromen niet uit. En dan blijft hij daar altijd, dan sterft hij niet. Maar dan zijn wij geen moordenaars. Geliefden, het is Juda die het voorstel doet. Hoort u? Hij heeft er pas jaren later erg in gekregen. Dat het Gods vinger was in heel deze weg die hem leidde. Ja, en weer vraag ik u. Sympathiek van Juda vindt u niet? Net als zojuist van Ruben. Om te zeggen, laat ons onze broeder niet doden. Dat is toch nog een aangename trek in het leven van deze Juda. Hij steekt dan toch boven zijn broeders uit? Nee hoor, gemeente. Nee, het is een voorstel gekenmerkt door zelfzucht. Weet je wat hij zegt? Wat gewin is het dat we onze broeder doodslaan? Wat levert het ons op? Geen cent? Als we hem verkopen, dan brengt het ons 30 zilverlingen op, 20 zilverlingen op. En als we onze broeder doodslaan, hebben we geen winst. O Juda, Juda. Hoort ge, geliefden, wat het motief is om Jozef te verkopen? Het levert ons niks op. En hij bedekt het nog met een vrome saus. En hij zegt, hij is toch onze broeder? Och, gemeente. En ten diepste gaat het om het geld. Als we hem in de put laten zitten, beuren we er niks voor. Maar als we hem verkopen, levert het nog wat op. Ach, straks zal Jacob het uitroepen op zijn sterfbed. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Maar dat is niet omdat Juda het daarna gemaakt heeft, gemeente. Maar dat is enkel vanwege de uitverkiezing. Kiezende trouw van God. Want hier kijken we Juda in zijn hart. En als je er nou één lettertje achter zet, dan krijg je Judas. Judas. En Judas die werd gedreven om zijn lieve meester, de meerdere Jozef, te verraden voor 30 zilverlingen. En het enige waar Judas aan dacht was, wat gewin zal het zijn? En nou ziet u, gemeente, Juda is net eender. Eén lettertje verschil. En nou is Judas eeuwig verloren. En Juda is een godlover geworden voor de troon van God. En hoe komt dat nou? Niet omdat Juda beter was, geliefde. Want hij had ook een Judas hart. Maar vanwege de verkiezende liefde Gods. Dat is het enige grond. Waarom de oude Jacob zeggen zal, Juda, gij zijt het. Zingen we nu samen van Psalm 38, daarvan de versen 12 en 15. Zij die mijn dood bejagen, leggen lagen, dreigen mij den laatste slag, spreken hoe mij het beste krenken, en bedenken mijn verderf de ganse dag. En wat daar volgt in het 15e vers. Wij lazen nu Psalm 38, vers 12 en 15. Wij stonden stil bij een zoeken, geboren uit liefde, en letten op de liefde van de oude vader en de jonge zoon. We stonden stil bij een raadslag ontsproten aan haat, en letten erop, geliefden, hoe de broeders deze liefde van hun vader en liefde van hun broeder nu hebben ontvangen. We stonden stil bij een voorstel gekenmerkt door zelfzucht, en letten op het voorstel van Juda, die daar rustig brood zat te eten met zijn broers aan de rand van de put. En nu tenslotte letten we nog een ogenblik op Jozef zelf, en letten op een kruisweg, getuigend van wijsheid. Geliefden, daar ligt die jongen in de put. Staat zo met nadruk bij dat het een put is zonder water. Als er nou nog water in die put gestaan had, geliefden, al was het maar een paar centimeter, dan was er nog hoop geweest. Niet dat hij van dat water op den duur in leven had kunnen blijven, maar waar water was, daar kwamen ook kudden. En waar kudden kwamen, daar kwamen herders. Dan zou het misschien nog een dag, misschien twee dagen duren, of er zou zich wel iemand heen buigen over de mond van de put en zien dat hij daar in zijn ellende op de grond zat. Maar nou is het een put zonder water, en dat betekent de dood. En de jongen kan zichzelf ook niet meer helpen, geliefde. Hij heeft dorst van het lange reizen. Hij is vermoeid van het lange zoeken. Het zal niet zo lang duren voor de dood komt. Want in dit vreselijk warme klimaat kan men maar een paar uur zonder water. En daar ligt hij in een put zonder water. Wat zal het van binnen gestormd hebben, geliefde. Het was nog maar zo kort geleden dat hij die droom gedroomd had van die schoven. En een paar dagen later van die sterren, van die zon en die maan, die zich voor hem nederbogen. En hij weet nog goed welke een zoetigheid dat er in die dromen lag. O, hij gevoelde zo goed dat dat geen dromen waren zoals hij zo dikwijls droomde. Maar dat de Heere door deze dromen hem aangesproken had. En hem beloofde dat hij eenmaal als heerser gesteld zou worden. En dat zijn broeders zich voor hem zouden buigen. En nu? Waar is God? Op wie gebouwd het? Ik zucht daar kolk en afgrond loeit. De afgrond roept tot een afgrond bij het gedruis van Gods water, goten, geliefd. Het lijkt of alles ermee spot. Nou heeft hij uit al zijn dromen geen kracht meer, geliefde. En uit wat er in zijn jonge leven van den hemel genoten is, daar kan hij zich nou niet meer mee helpen. In deze put zonder water. O, geliefde, het lijkt of God hem tegenkomt. En daar ligt die geliefde. Zal de Heere die dromen nog wel in zijn leven vervullen? We gaan in gedachten een paar jaar verder. En daar zie ik hem staan met zijn koninklijke kleed. En zijn kroon op zijn hoofd. En daar zie ik ze liggen aan zijn voeten. 10 mannen. Zijn broeders. Ze zijn wat ouder geworden. Ze zijn wat grijzer geworden. Maar hij herkent ze wel. Het zijn zijn broeders. Ze komen om koren. En zij kennen hem niet. Maar hij kent ze wel. En dan lees ik in de Heilige Schrift, geliefden, op dat ogenblik. Toen gedacht Jozef aan zijn dromen. Toen maakte God zijn woord waar. Maar in wat voor een weg is dat gegaan? Eerst in de put. En toen eruit gehaald en meende dat de Heere hem verloste. En toen werd hij als slaaf verkocht. In het huis van Potifar en toen die donkere jaren in de kerker, in de gevangenis. O, geliefde, ik herinner u weer aan de 105e psalm. Totdat Gods woord kwam, heeft hem de reden des Heren doorlouterd. De les die we hier leren, gemeente, is dat de Heere zijn woord altijd waar maakt, dat hij sprak in het leven van zijn volk, maar altijd in een weg van totale onmogelijkheid. En in een weg waarin het aan onze zijde een afgesneden zaak wordt. Zo vervult de Heere zijn woord, volk van God. En nu kunnen we dat voor een ander altijd bekijken. En in de Heilige Schrift vinden we het op elke bladzijde terug. Maar als het nou eens persoonlijk wordt, gemeente. Als je nou een tijd in je leven hebt gehad, waarin de Heere je te sterk geworden is. En als je nou weet wat het is om de zonde te haten en te vlieden. Als de plaatsen u niet onbekend zijn van het zondaar worden voor den Heere. En van het schreien uit de nood des harten tot de God des levens. En als het u ook geen vreemde zaak is wat het zeggen wil, dat de Heere met de zoete vertroostingen en de toezeggingen van zijn woord uw ziel verkwikt heeft, net als die het bij Mozes deed. Maar als ge nu in een weg gekomen zijt, geliefden, dat ge moet zeggen, Heere, het gaat niet naar de hemel, maar het gaat naar de hel toe. En mijn voeten glijden in een kuil zonder water. Een kuil waaruit ge ook zelf niet meer komen kunt. Een kuil waarin het voor u sterven en waarin het voor u omkomen wordt. En waarin alles wat er in uw leven gebeurd is, ijdel geweest schijnt te zijn. Waarin ge nergens meer bij kunt. Het gebed geeft u geen rust meer. De hemel blijft u van koper en de aarde van ijzer. Het woord is voor u een verzegeld boek met 7 zegelen. En de Heere zwijgt nu al zo lang in een kuil zonder water, geliefde. O volk van God, als dat uw levenspad is, weet dan dat het geen vreemde weg is. Weet dat de Heere zijn volk altijd leidt van de belofte in de duisternis. En weet dat het de weg des Heeren is. Om ze ophopen tegen hopen te oefenen in het allerheiligste geloof. En weet, geliefden, dat het de weg des Heren met Jozef was. Maar dat u buiten die weg ook nooit zalig zult worden. Waarin ge met uw hele bekering en met alle beloften die ge in uw leven had. En met alle uitreddingen en bemoeienissen terechtkomt uiteindelijk. In een put zonder water, waarin de dood u voor ogen komt en Psalm 142 waar wordt. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Geliefden, zo leidt de Heere zijn volk. In deze kuil komen ze allemaal terecht. En dan moet ik denken aan het woord uit Zacharia 9. Weet ge wat ik daar lees, geliefden? Daar zegt de Heere dit, en dat geldt voor al zijn volk. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds, heb ik uw gebondenen uit de kuil, daar geen water in is, uitgelaten. Zie geliefde, al dat volk komt terecht in de kuil zonder water, mag ik het anders zeggen, in een verloren zaak, waarin het waar wordt. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En nu het ganse zalig worden onmogelijk wordt. En alle vorige genade u de kracht verliest. En u zegt de Heere dat hij zijn volk uit die kuil zal vrijlaten. Maar hoe? Door het bloed des verbonds. Kijk gemeente, dat was nou de oefenweg van Jozef. En dat zal ook de oefenweg van Gods kerk zijn. Als het een verloren zaak wordt en een kuil zonder water, waar geen droppel meer vloeit en waar onze handen en voeten ons niet meer redden kunnen, waar het omkomen wordt, daar komt plaats voor het bloed des verbonds. En dat bloed des verbonds, dat zal de enige grond zijn, zegt de Heer in Zacharia 9. waarom die Sions gebondenen zal vrijlaten uit de kuil zonder water. Dacht u, gemeente, dat Jozef in een andere weg zalig geworden was dan dat hij in een weg van sterven en omkomen het bloed des verbonds en de kracht van dat bloed in zijn leven heeft leren kennen? Zie, het is een kruisweg. Zeker hoor, als die uit de put komt en hij meent gered te worden. O, wat een bittere ontgoocheling. Dan hoort hij de zilverlingen rammelen in de zakken van zijn broers. Later komt dat geld nog wel eens terug in de zakken, weet u wel. En dan wordt hij op een kameel geladen. En nog een laatste blik naar zijn broers. Zijn ogen vol tranen. Zijn hart vol smart en wanhoop. En dan gaat het naar Egypte. Een dag later komen ze vlak langs Hebron. En kan hij het goed zien liggen, het landgoed waar zijn vader woont. En zijn ziel heeft geschreeuwd, o vader, o vader. En er zullen jaren, jaren voorbij gaan dat hij zijn vader niet ziet, geliefde. Daar is zijn vader. Daar is zijn lieve broer Benjamin, nog in de wieg. Maar de Heere gaat met hem een kruisweg. Onbegrepen, onverklaarbaar. Hoger dan de hemelen hoger zijn dan de aarde. Maar het is een kruisweg, getuigend van wijsheid. Amen. Althans, heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde Gods.
En de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.